De avond van Radio 5. De boeddhistische omroep. Hemelsbreed. Presentatie Marloes Lazal.
Goedenacht en welkom bij Hemelsbreed. Later in deze uitzending gaat het over de positie van de vrouw in de tweede aflevering van de nieuwe serie Ons Soort Boeddhisme. En horen we wat het Brouwerfonds behelst. Maar eerst gaan we wandelen. Want in de nacht van 29 op 30 mei organiseerde de Stichting Vluchteling dit jaar voor de vijfde keer de Nacht van de Vluchteling. Een nachtelijke sponsorwandeling tussen Rotterdam en Den Haag. In dit jaar stond die in het teken van de Syrische vluchtelingen. Voor het eerst liep er een team mee van de Zen Peacemakers. Een club van geëngageerde Zen-boeddhisten geïnspireerd door de Amerikaanse leraar Bernie Glassman. Initiatiefneemster van het team was Harriet Marseille. En naar haar ging ik op zoek bij het vertrekpunt van de tocht in het Las Palmas gebouw in Rotterdam.
Hallo Harriet, wat goed dat ik jou vind hier. Wat een drukte.
Nou en of. Er gaat iets groots gebeuren, denk ik.
Hebben we er een beetje zin in?
Even dansen. Komen de voeten ook vast los.
Oké, jongens.
Nou, het startprogramma is afgelopen. En nu gaat de tocht naar de Erasmusbrug. Want daar zal dan om 12 uur officieel het startschot gegeven worden door burgemeester Abu Talib. Ik loop hier al met wat Zen Peacemakers om mij heen.
Mijn naam is Mariet Burghout en ik kom uit Badmen bij Deventer.
Je zit in een rolstoel.
Ja.
En wat gelijk opvalt, is dat jij rijdt met een rakkesoe, met een zogenaamd zinslabbertje om.
Ja, dat klopt. Ja, ik heb in 23 maart dit jaar Jukai gedaan.
En ga jij nu die hele tocht van 40 kilometer in de rolstoel naar Den Haag?
Nee, ik doe de helft. Ik ga proberen zo ver mogelijk te komen in de rolstoel, sowieso 15 kilometer. Het laatste stuk wil ik lopend gaan doen, de laatste 7 kilometer. En mijn boeddhistische missie, ik heb een rolstoel voor Abra geregeld die naast me rijdt, namens de Zen Peacemakers. En ons doel is om een rolstoel voor hem te regelen. Ja, want zijn rolstoel is echt aan vervanging toe. En hij heeft geen voorzieningen hier in Nederland.
Harriet, we zijn nu onder de brug volgens mij. Wat gaat er nu gebeuren eigenlijk?
Nou, we gaan zo meteen om 12 uur starten met de Nacht van de Vluchteling. We gaan 40 kilometer naar Den Haag lopen hier vanaf Rotterdam.
En nu loop jij voor de Zen Peacemakers en jij hebt eigenlijk ook deze deelname geïnitieerd. Hè? Waarom wilde je dat graag?
Ja, het begon eigenlijk dat ik een paar maanden geleden dit langs zag komen en dat ik dacht dat ik zelf mee wilde doen. En het leek me wel gezellig om met wat maatjes te lopen. En ik dacht als eerst aan de Zen Peacemakers. Ik dacht dat is een leuke club mensen, sociaal geëngageerde boeddhisten. En ik dacht, die vinden het vast wel fijn om een mooie actie, een daad te stellen en te lopen in het voetspoor van de vluchtelingen. In het begin ging het heel langzaam. Ik was eerst met één iemand. We stonden met z'n tweeën op de lijst en we dachten, nou gaat het wel wat worden. Maar langzamerhand werd het er meer en meer en nu zijn we met 24 lopers.
En het idee is ook dat je geld binnenhaalt, hè? De sponsorgeld. En dat is volgens mij heel goed gegaan, want ik zag bij jou een astronomisch bedrag achter jouw naam.
Nou, niet alleen achter mijn naam, ons hele team heeft bij elkaar, ik geloof dat we op €8600 op dit moment staan. En we lopen voor de Syrische vluchtelingen. Dus we halen eigenlijk met deze sponsortocht geld binnen om de Syrische vluchtelingen te ondersteunen. En daar is natuurlijk heel hard nodig, dat geld.
Hier is burgemeester Abu Talib! Meneer Abu Talib, bent u trots?
Ja, heel erg. En fantastisch dat er ook dit jaar weer zoveel mensen zijn die zich gemeld hebben. Het is ook fantastisch ook om te zien dat de lopers inmiddels bijna €500.000 bij elkaar hebben gesprokkeld.
Het is de hoogste opbrengst tot nu toe, hè, van de afgelopen 5 jaar.
Ja, dan mag je trots zijn op deze lopers.
Ja.
al de sponsoren op de achtergrond. Er staat hier een groot poster voor mij waarop staat: vluchten, dat doe je niet voor je lol. Nee. Er waren ook momenten dat wij in Nederland, heel lang geleden gelukkig, ook hebben moeten vluchten voor ons leven. En wat moet dit voor de Syriërs in Nederland een fantastisch gevoel zijn dat u vandaag achter ze staat, voor ze staat en naast ze staat. Minister Ploemen zal jullie morgen in Den Haag ophalen, ontvangen, een arm over de schouder leggen, misschien hier en daar nog een blaar van een pleister voorzien. Een fijne reis, doe voorzichtig, hou elkaar vast. Het gaat u goed!
Mariette, we lopen nu langs de Maas. Best een stevig tempo.
Ja, ik denk dat het wel goed is dat we snel beginnen, want we moeten nog een heel eind. En op het eind dan lopen we denk ik niet meer dit tempo, hoor.
En waarom denk je dat zoiets als de Nacht van de Vluchteling meelopen bij uitstek iets is voor Zen Peacemakers?
Als Zen Peacemakers willen we getuigen zijn van dat wat zich in de wereld afspeelt. En daar hoort ook het leed bij, het leed van vluchtelingen. En het is zo mooi dat je eigenlijk via drie leefintenties probeert daarnaar te kijken. Het eerste is dat we het niet weten. We proberen een houding aan te nemen dat we niet daar allerlei vooropgezette meningen over hebben. En dan zijn we getuigen van wat er allemaal zich afspeelt. Dus de tweede intentie is getuigen zijn van wat er is. En de derde intentie is loving action of liefdevolle actie. En kijken wat je kunt doen. En ik vind in deze wandeling zit het alle drie.
En nu lopen er met jullie team ook een aantal vluchtelingen mee, hè?
Ja, we hebben contact met een stichting in Rotterdam die zorg draagt voor de vluchtelingen zonder papieren. En we hebben als Zen Peacemakers daar vrij veel mee te maken met die stichting. En er lopen veel vrijwilligers van die stichting mee, maar ook vluchtelingen.
Ja, yeah, I'm very happy to find these people because I don't have family here. So now is, yeah, I have many people and they look like friends, peacemaker people.
And where do you come from originally?
I'm born in Burma and I come from in Bangladesh.
And now you're going to walk for 40 kilometers tonight?
We walk the 40 kilometers in tonight. And really it's fantastic because it's many people are there. We meet each other, many people also. Now it's coming many more friends also. This is really fantastic.
Ik ben Theo Miltenburg. En wij lopen ook mee met vluchtelingen zonder verblijfspapieren.
En jij bent van een organisatie die belangen behartigt voor deze mensen. Wat is het voor organisatie?
Stichting ROS, Rotterdams Ongedocumenteerde Steunpunt, is een belangenbehartigingsorganisatie voor ongeveer 15.000 mensen zonder verblijfspapieren in Rotterdam en de regio.
En wat kunnen jullie voor hun doen?
Nou, we hebben een noodopvang, we hebben spreekuren, we hebben een taalschool, we doen aan empowerment, we hebben vrijwillige ondersteunde terugkeertrajecten, lobby, deskundigheidsbevordering in de stad bij mensen en organisaties om de positie van mensen zonder papieren te verbeteren.
En hoe zijn jullie in contact gekomen met de Zen Peacemakers?
Ik ben zelf actief in het Zencentrum Rotterdam bij Greta Aerts. En ik heb vorig jaar een straatretret in Brussel gedaan met de Zen Peacemakers, die erg goed bevallen is. En toen hebben de Zen Peacemakers contact met onze stichting gezocht en hebben een aantal hele leuke activiteiten gedaan met Kerstmis. Kerstlunch verzorgd voor 60 mensen zonder papieren bij ons. Kerstpakketten gemaakt voor de nachtopvang waar veel ongedocumenteerde mensen zitten. En ja, we hebben een beetje contact met elkaar, zijn we blijven houden. Ik heb nooit de officiële geloftes of zo afgelegd, maar ik ben wel religieus geïnspireerd, ja. Dus christelijk, boeddhistisch. Ik vind het heel belangrijk dat er sociaal engagement is vanuit welke stroming dan ook. En ik merk ook dat het je spiritualiteit verdiept als je daarmee bezig gaat.
Kan je daar een voorbeeld van geven?
Nou, je loopt eigenlijk aan, kijk, boeddhistisch gezien is het lijden. Wordt vaak gezegd, we zitten in een oceaan van lijden. Nou, dat merk je in dit werk nogal goed, moet ik zeggen. Dat je bijna zwemt in een oceaan van lijden. Maar tegelijkertijd is er heel veel kracht en vreugde te vinden. Maar de mensen waar je tegenaan loopt, die hebben gewoon de compassie nodig waar het boeddhisme over praat. De naastenliefde waar het christendom over praat. En doordat je daar mee geconfronteerd wordt, raakt het jezelf. Weet je soms niet hoe je ermee om moet gaan. En heeft de Zen training daar weer een enorme ondersteunende functie.
Hoe laat verwacht je in Den Haag aan te komen?
Als ik in Den Haag aankom, denk ik rond 9 à 10 uur.
En hoop je dan daar minister Ploemen aan te treffen, die jou in de armen sluit?
Als minister Ploemen een paar blaren van me door wil prikken, zou ik dat zeer waarderen, ja.
U hoorde een impressie van de nacht van de vluchteling. Het hele team heeft zonder grote problemen de finish gehaald, maar helaas was minister Ploemen toen al vertrokken. En Theo heeft overigens de hele tocht zonder blaren volbracht. Tot 20 juni kunt u nog steeds doneren voor de vluchtelingen in Syrië. En de Zen Peacemaker actie voor de rolstoel van Abra kunt u ook vinden op onze website. In deel 2 van de serie Ons soort boeddhisme vertelt professor Paul van der Velde hoe het zit met vrouwen in het boeddhisme. Hier in het Westen voelen vrouwen zich blijkbaar erg thuis bij de Boeddha. Ze hebben zich er zelfs posities verworven als lama, leraar en roshi. Maar betekent dat ook dat het boeddhisme vrouwvriendelijk is?
Ja, of was dat maar waar. In Azië is dat een hele andere situatie. Mensen moeten doen waar ze gelukkig van worden. Hè? Als het boeddhisme hier, als vrouwen zich daarbij thuis voelen, vooral doen. Maar in Azië treffen we toch heel wat anders aan. Naar men wil heeft de Boeddha pas na heel lang aandringen van Ananda een vrouwensangha opgericht. En heeft daarbij ook gezegd dat nu er vrouwen tot de sangha, echt nonnen werden, hè, bikonis werden. Ja. Nu er vrouwen waren toegetreden, zouden de dharma maar 500 jaar bestaan in plaats van 1000. Hij heeft ongelijk gekregen, de sangha bestaat nog steeds. Maar in het Westen denken wij hier heel vaak dat het boeddhisme emancipeert. Dat idee komt voort uit de theosofie uit de 19e eeuw. De praktijk in Azië is heel anders. Het doneren aan monniken geeft ook meer karmische verdiensten dan doneren aan nonnen. Er zijn wel protestbewegingen, maar de grote meerderheid vindt dat nog steeds.
Maar hier hebben we daar geen last van, blijkbaar.
Nee, hier hebben we dat gewoon niet overgenomen. Ja, waarom zouden we ook? Ik bedoel, we hebben al genoeg vrouwenvijandige systemen gehad binnen religies. En omdat de Boeddha natuurlijk bevrijd van dukkha, bevrijd van de imperfectie van de wereld, is dat in de 19e eeuw opgevat als dat de Boeddha ook sociaal bevrijdend zou zijn. En dat is eigenlijk wat anders. Nou zijn er in Azië ook wel plekken waar een soort sociale bevrijding en boeddhisme samengaat. En denk aan Ambedkar, dat is zo'n guru, een leraar, politicus eigenlijk in India, die laagkasten mensen, de Mahers, heeft bekeerd tot het boeddhisme vanuit de gedachte dat het boeddhisme ook sociaal zou bevrijden. En in Laos bestaan ook dat soort bewegingen. Maar dat zijn wel splinterbewegingen. Ja, men laat, ik moet het heel, heel genuanceerd zeggen, in de Pali-kanon laat men de Boeddha vrouwvijandige dingen zeggen. Je weet nooit precies of dat de Boeddha zelf is die dat gezegd heeft. Ria Kloppenborg vroeger zei, dat is de context geweest. Men legt de Boeddha ook heel wat woorden in de mond. Zij zei, nee, die leer is seksenneutraal. Eigenlijk richt hij zich tot iedereen. En bewijs daarvoor kun je vinden bijvoorbeeld in de Therigata, de liederen van de nonnen. Oude stemmen zijn dat. Tijdgenoten van de Boeddha. En zij vertellen dat ze verlicht zijn geraakt door de invloed van de Boeddha, door de kracht van de Boeddha. En echt ook vrouwenproblemen, dus die vrouwen in hun tijd ondervonden, komen die liederen naar voren. In feite zijn die Therigata, de liederen van de nonnen, interessanter dan de liederen van de heren, van de monniken. Dat gaat alleen maar over overwinnen en heldhaftige zaken. Die Theri's zijn veel persoonlijker. Dat weten veel Aziaten ook wel, dat nonnen vaak een boeiende levensgeschiedenis hebben dan de heren. Dat is in praktijk ook wel zo, omdat als vrouwen toetreden in kloosters, daar speelt minder politiek omheen, daar speelt minder gemeentepolitiek omheen. Als een klooster heel veel vrouwen trekt, betekent dat doorgaans dat de beoefening daar heel zuiver is. Dat zie je in Burma bijvoorbeeld. Kijk, er zijn in Azië relatief weinig bikunis, echt volledig gewijde nonnen. Je komt wel vrouwen in de kloosters tegen, want Burma kom je daar heel veel tegen. Maar het zijn geen echte bikunis. Die onderhouden achtregels in plaats van de 300 zoveel die voor de nonnen zijn opgesteld. Je hebt een paar tradities wat dat betreft.
Maar het is toch heel moeilijk om daar non te worden, bikuni?
Het is bijna onmogelijk. Ja. Het wordt onmogelijk gemaakt door de heren. Ik was een paar jaar terug op een conferentie in Sri Lanka. En één ochtend ging over de vrouwensangha. Nieuwe initiatieven zijn er in Ladakh, in Sri Lanka, Thailand, etc. Ik vond het boeiend, ik daar naartoe. Nou goed, en één non had werkelijk de hele Thaise sangha, had ze echt tukt, je had ze echt klem. In een woordspel, te lang om het nou te herhalen, maar je had ze echt klem. Nou, ik heb zelden monniken zo boos zien worden. Eén monnik had echt evenveel schuim in zijn mondhoeken als je haar op zijn rug had. Woedend dat een vrouw zoiets durfde te zeggen. Die nonnen zouden alleen maar ruzie maken onder elkaar. Alsof die heren dat niet doen. Want je hoeft niet lang in een boeddhistisch klooster te zitten om te weten van, nou jongens, iets toleranter onder elkaar mag ook wel. Maar de vrouwen zouden dat niet kunnen, maakt alleen maar ruzie. En wat mij dus echt opviel, ook jongere mannen vinden dat in Sri Lanka. Echt opvallend, vrouwen zouden dat niet kunnen. Vrouwen zouden alleen maar ruzie maken en spanningen hebben onder elkaar. Ik vond dat zeer opmerkelijk. We zijn er ook met een aantal mensen tegen ingegaan. Kom. Wat is nou het punt? Maar je kon echt merken, de heren voelen zich bedreigd door deze dames. Dhammananda in Nakompatom, dat is een heel belangrijk initiatief. Zij is begonnen met een nieuw initiatief voor vrouwen in Thailand die echt volledig non zijn, echt bikuni, alle regels onderhouden. Tot in het parlement zijn er vragen gesteld. En in Nakompatom, waar zij zit, doneren de leken inmiddels liever aan haar gemeenschap dan aan de heren. Want ze vinden haar aardig. Die nonnen zijn veel trouwer aan de leer van de Boeddha, et cetera. Dus ze vinden dat prachtig. Wat zag je nou gebeuren? De heren uit de kloosters in de buurt, die renden eerder de straat op om eerder bij de donateurs te zijn. Dus stond Dhammananda weer eerder op. Je kreeg een soort Monty Python-achtige situatie van hele slierte monniken of nonnen. En met Benny Hill-achtige muziekjes eronder. Kon je er bijna bij denken om het eerst bij die donateurs te zijn. Dat zijn natuurlijk hele rare ontwikkelingen wat dat betreft. Maar je ziet dus ook dat de heren Sangha best een beetje bang is hiervan. Best een beetje bang, fors bang is. En zich bedreigd voelt door deze dames.
Seksisme is daar gewoon aan de orde van de dag.
Is gewoon aanwezig. We leven in een dynamische wereld en de boeddhisten zijn weer eens geen uitzondering. Don't say the western land is somebody else's dream. Here in the suffering Saha world, things are not what they seem. And if you can learn to return the light and recite the Buddha's name aloud, then the seven
Het was een bijdrage van Agnes Sommer. Volgende week wordt het nog spannender. Dan gaan we het hebben over het lichaam van de Boeddha. Dat niet altijd zo log en seksloos is geweest. We begonnen deze uitzending met de Stichting Vluchteling. En in zekere zin sluiten we er ook mee af. Want het Brouwerfonds is in het leven geroepen ter nagedachtenis aan Kees Brouwer, oprichter van de Stichting Vluchteling. Zijn kleinzoon, Rutger Brouwer, studeerde Chinese taal en cultuur en deed onderzoek naar de motivatie van westerse bedrijven om zich in China te vestigen. Zelf speelde hij in China in een rockband en tegenwoordig is hij marketingmanager bij het Concertgebouw en initiatiefnemer van weblog China2025.nl. Menno Bijleveld sprak met Rutger Brouwer over zijn grootvader Kees, het Brouwerfonds en zijn eigen betrokkenheid bij Tibet en China.
Cornelis Brouwer, verzetsman. Door prins Bernhard persoonlijk als held gedecoreerd met de militaire Willemsorde.
Ja, dit was de dag dat prins Bernhard de ridderorde uitreikte. En dat is het moment van de ridderslag.
Bescheiden, maar veelvuldig onderscheiden vluchtelingenman. Zoals in 1982, toen hij de Waterler Vredesprijs kreeg.
Dit jaar kwam de vredesprijs toe aan Cornelis Brouwer. Een man die 30 jaar lang via het VN Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen zich inzette voor leniging van de noden van miljoenen ontheemden.
Er zijn op dit ogenblik 5 miljoen vluchtelingen in landen van de derde wereld die hulp nodig hebben.
India, begin jaren 60. Tibetanen stromen met tienduizenden over de grens. Op de vlucht voor de Chinese bezetter. Ze worden in India ingezet als dwangarbeiders voor de wegenbouw in de Himalaya. Het is Kees Brouwer, de Nederlandse vertegenwoordiger van het Hoge Commissariaat voor de Vluchtelingen, die zich hun lot aantrekt. Er komen wereldwijd hulpacties voor dit volk met zijn bijzondere cultuur.
Rutger, kun je uitleggen wat het Brouwerfonds precies is?
Ja, het Brouwerfonds is een aantal jaar geleden opgericht. Het is een fonds op naam bij Stichting Vluchteling. Mijn opa die was ook de oprichter van Stichting Vluchteling. En toen hij overleed in 2001, toen hebben zijn kinderen, dus mijn ooms en tantes, die hebben besloten om een deel van de nalatenschap, om daarmee een fonds op te richten waarmee Tibetaanse vluchtelingen in Nepal geholpen kunnen worden. Dat kwam eigenlijk omdat mijn opa daar in het verleden al veel voor heeft gedaan. In de jaren 60 was hij een van de eerste westerlingen die naar India is gegaan om daar de eerste vluchtelingenkampen op te zetten, toen Tibetanen massaal uit Tibet over de Himalaya vluchten naar India. Dus hij had een hele sterke en een diepe band met het Tibetaanse volk. Dus vandaar dat dat eigenlijk een logische keuze was om ons daar op te richten met het fonds. Hij was een van de eerste. Hij deed daarvoor wel veel vluchtelingenwerk. Hij was ook Nederlands vertegenwoordiger voor het Hoge Commissariaat van de Vluchtelingen in Genève. Dus hij was altijd al bezig met vluchtelingenproblematiek. En hij is toen los van zijn baan bij de VN. Had hij gehoord over het probleem in Tibet. Ja, vanuit een eigen interesse is hij daar toen naartoe gegaan om gewoon te kijken wat er moest gebeuren. En hij heeft dus echt de eerste kampen daar opgericht. Door te kijken van wat er echt nodig was. Hij heeft veel onderzoek laten doen, ook in Nederland, naar wat voor gewassen ze bijvoorbeeld daar moesten gaan verbouwen. Om zo een beetje een eigen bestaan te kunnen opbouwen. Om wat geld te verdienen. Dus eigenlijk vanuit een persoonlijk initiatief van mijn opa is het zover gekomen.
Dus hij werd niet door de VN uitgezonden, maar hij deed het puur op eigen initiatief?
Ja, puur op eigen initiatief. Mijn opa was er ook een groot voorstander van. Hij zei ook altijd van, ja, je kunt zeg maar vluchtelingenwerk kun je niet alleen aan grote organisaties als de VN overlaten. Daar is ook veel eigen initiatief voor nodig, van organisaties of van particulieren.
Maar hij had ook iets met vluchtelingenproblematiek in het algemeen. Ik weet dat hij in de Tweede Wereldoorlog bij het verzet heeft gezeten. Oorlogssituaties gaan ook altijd gepaard met vluchtelingen, ook hier in Nederland. Zou daar iets mee te maken kunnen hebben? Er zijn bijzondere betrokkenheid bij vluchtelingen.
Ja, dat is een goede vraag. Ik weet het eigenlijk niet precies. Hij was in de Tweede Wereldoorlog was hij de leider van de Albrecht-groep. Dat was een soort van spionagegroep die inlichtingen verzamelde over Duitse stellingen in Nederland en die doorspeelde aan de geallieerden. En ik weet wel dat de oorlog ontzettend veel impact op hem heeft gehad. En dat hij na de oorlog ook daar best wel wat tijd voor nodig had om dat te verwerken. Ja, ergens ligt het wel in dezelfde lijn om mensen te helpen. Om je dan ook te gaan richten op vluchtelingen. Om te kijken hoe je jezelf ja, zo nuttig mogelijk kunt maken voor anderen. Die lijn zie ik wel, maar ik weet niet precies of het een directe betekenis met vluchtelingen in de oorlog is geweest.
Heb jij je opa goed gekend?
Ja, ik heb hem vrij goed gekend. Ik ben de oudste kleinzoon van de familie. Nou, hij is 13 jaar geleden overleden. Dus ik heb hem tot mijn 23ste heb ik hem heel veel meegemaakt.
Kees Brouwer, een halve eeuw strijd tegen onderdrukking. Dat begint al in de Tweede Wereldoorlog. In de laatste oorlogsjaren is Brouwer leider van de Albrecht-groep. Die groep verzamelt in het diepste geheim militaire informatie over de Duitse troepen en speelt die door naar de geallieerden in bevrijd gebied.
Dit woonschip in Sliedrecht was in de winter van 1944-45 een centrum van illegale activiteit. Van hieruit vertrokken de leden van de groep Albrecht voor hun tochten door de linies naar het bevrijde gebied ten zuiden van de Moerdijk.
Ik herinner me nog heel goed dat je de Duitsers, dus die vlakbij er waren, kon horen praten met elkaar. Die verantwoordelijkheid die je droeg als leider van zijn groep, die was buitengewoon groot.
In de jaren na de oorlog wordt Brouwer benoemd tot vertegenwoordiger in Nederland van de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen.
Wat voor persoon was je opa?
Ik vond het een hele inspirerende man. Het was ook een beetje een afstandelijk iemand. Maar dat kwam denk ik ook omdat we met heel veel kinderen en kleinkinderen waren. Dus je had nooit heel lang tijd met hem. Er waren altijd heel veel verhalen over hem. En hij was ook altijd heel erg geïnteresseerd in wat zijn kleinkinderen deden. En hoe het op school ging en met de sport. Hij was een groot sportfan ook. En het was eigenlijk wel pas nadat hij was overleden, toen kwam ik er zelf eigenlijk pas achter wat een bijzondere dingen die hij allemaal had gedaan. Want hij was er ontzettend bescheiden over. Dus toen kwam in één keer naar boven wat hij voor vluchtelingen wereldwijd heeft gedaan. En dat hij allerlei eren, medailles had gekregen en internationale prijzen. En dat was eigenlijk daarvoor voor mij in ieder geval niet heel erg bekend. Dus dat gaf wel aan dat hij daar nooit heel erg zichzelf op de borst klopte. Maar een ontzettend inspirerend iemand. Die eigenlijk voor mij persoonlijk, maar ook voor mijn neef en nichten merk ik dat hij daar echt als een inspiratie heeft gediend.
Nu heeft hij in 1966 een actie op poten gezet voor de Tibetaanse vluchtelingen. Maar het was volgens mij ook de eerste televisieactie die daaraan gekoppeld werd. Klopt dat?
Ja, dat hebben we nog eens uitgezocht. En hij heeft begin jaren 60 heeft hij in de tuin van het Paleis Soestdijk heeft hij een circustent laten neerzetten. De circustent van Tony Boltini. En daarin was een heel programma om geld op te halen voor Tibetaanse vluchtelingen. Met Rob de Nijs en met Mies Bouwman die daar optraden. Tegelijkertijd waren er iets van 80.000 mensen in heel Nederland die langs de deuren gingen om te collecteren. Dus dat was in ieder geval een van de allereerste grote televisieacties in Nederland ooit. En daar heeft hij echt tientallen miljoenen guldens toen mee opgehaald. Wat voor die tijd natuurlijk helemaal een gigantisch bedrag was. En dat was dus allemaal bedoeld voor die Tibetaanse vluchtelingenkampen in India. Ik weet dat die actie zeg maar opgezet uit zijn netwerk. Dus hij kende vanuit het verzet, kende die Prins Bernhard goed. Daarom mocht het in de tuin van Paleis Soestdijk plaatsvinden. Hij kende geloof ik veel mensen in Nederland, burgemeesters op dat moment, die hij uit de oorlog nog kende, die konden helpen bij om de actie in heel Nederland te verspreiden.
In Nederland leidt dat in 1966 tot de eerste grote televisieactie vanuit de circustent van Tony Boltini in de tuin van Paleis Soestdijk. Een televisieavond met Mies Bouwman. en een nog jonger Rob de Nijs. Prins Bernhard en Kees Brouwer zijn de drijvende krachten achter het evenement.
Hoe brengen we die vluchtelingen verder? Hoe maken we de toestand voor hen weer hoopgevend? Hoe geven we hun weer perspectief?
Brouwer blijft zich inzetten voor het lot van de Tibetanen. Hij ontmoet diverse keren de Dalai Lama, die veel indruk op hem maakt.
Ben je eigenlijk trots op je opa?
Ja, ik ben heel trots op mijn opa. Als ik zie wat hij heeft bereikt. En ik vind het vooral knap dat hij daar zo bescheiden over is. Niet dat je dat nou per se moet zijn, maar dat vond ik wel opvallend. Hij heeft eigenlijk zijn hele leven in dienst gesteld om andere mensen te helpen. En zijn leven daarvoor in de waagschaal gesteld. Ja, enorm veel in beweging gezet. De mensen die het allermoeilijkst hebben hier op aarde, om die een beter bestaan te geven. Dus dat is iets waar ik ontzettend van onder de indruk ben en wat een hele grote inspiratiebron is.
En hij had ook een goede klik met zijn heiligheid de Dalai Lama. Hè? Ik geloof dat er zelfs iets van vriendschap is ontstaan tussen jouw grootvader en de Dalai Lama.
Ja, dat klopt. Ze hebben vooral in de jaren 60 heel veel samengewerkt. Mijn opa ging daar heel vaak naartoe om gewoon te kijken hoe het geld werd besteed. Om met de Dalai Lama te overleggen hoe dat geld moest worden besteed. Dus ze hebben elkaar in die periode heel intensief leren kennen. En wat ik begreep lag er ook altijd een kaart rond de kerst van de Dalai Lama op de deurmat bij hen thuis vroeger. Dus ze hebben elkaar goed gekend.
En dat ze elkaar goed kenden, dat is ook wel gebleken in 2009. Want toen was de Dalai Lama bij Twan Huis en College Tour. En toen zaten jij en je nichtje op de voorste rij en de Dalai Lama kwam van zijn stoel af om jullie te begroeten. Hoe was dat?
Ja, hij heeft toen vooral mijn nichtje Jorieke begroet. Ik zat de rij daarachter. Ik had het georganiseerd. Maar dat was heel, heel bijzonder, want de uitzending begon ook met een foto van mijn opa en een filmpje over die actie die hij toen had georganiseerd in de Dalai Lama. En die lichtte meteen op en die zei, ja, meneer Brouwer. En ja, die vond het, volgens mij was het voor hem ook wel een bijzonder moment.
Afgelopen mei was de Dalai Lama ook voor een bezoek in Nederland. Hij heeft ook lesgegeven in Ahoy. Maar de dag daarvoor heeft hij ook een bezoek gebracht aan het Wereldmuseum, waar een authentiek Tibetaanse tempel ingewijd is. Maar jullie waren daar ook aanwezig met het Brouwerfonds. Heb jij de Dalai Lama bij die gelegenheid ook ontmoet?
Het was zaterdag 10 mei. We hebben daar een evenement georganiseerd in het Wereldmuseum. Het was een soort sponsordiner voor het Brouwerfonds. Het was in de avonduren met allerlei Tibetaanse dans en zang. Toen lag hij volgens mij al te slapen, want hij was net bij minister Timmermans op bezoek geweest en volgens mij gaat hij heel vroeg naar bed. Dus hij is niet bij het evenement zelf aanwezig geweest.
Maar wat heeft hij wel gedaan?
Nou, we hebben hem de maandag daarop ontmoet in het hotel. We hebben een korte audiëntie gehad met een groot deel van de familie. En ook met Doma, dat Tibetaanse dame in Nepal die daar het project leidt wat we ondersteunen met het fonds. En we zijn met z'n allen, samen met Tineke Seelen ook, de directeur van Stichting Vluchteling, zijn we bij hem op bezoek geweest in het hotel. We hebben wat verteld over het project en daar was hij heel erg enthousiast over.
Wat doet het op dit moment?
Het project ondersteunt vooral jongere Tibetanen die dus in Nepal eigenlijk opnieuw moeten beginnen. En we doen vooral onderwijsprojecten. Dus we zorgen voor studiebeurzen, zodat ze een opleiding kunnen volgen en daarna ook in hun gemeenschap een betere baan kunnen krijgen en een belangrijkere rol kunnen vervullen om weer een beetje aan de toekomst te gaan werken.
Je hebt taal en cultuur gestudeerd en hebt onderzoek gedaan naar de motivatie van westerse bedrijven om zich in China te vestigen. In hoeverre heeft jouw betrokkenheid bij Tibetaanse vluchtelingen te maken met jouw keuze om onderzoek te doen naar westerse bedrijven die zich vestigen in China?
Ja, ik ben eigenlijk door Tibet geïnspireerd geraakt en me daarin gaan verdiepen. En ik heb een tijdje ook bij de Campaign for Tibet gewerkt hier in Nederland. En zo is eigenlijk ook mijn interesse voor China steeds gegroeid. Omdat je er natuurlijk de hele dag over leest en je leest vooral slechte dingen die China doet. Maar ik werd toch wel erg geprikkeld door het land en door de economische opkomst en allerlei van dat soort ontwikkelingen. Ik heb toen besloten om Chinees te gaan studeren hier in Nederland, om een cursus te doen. En daarna ben ik voor een jaar naar China gegaan om in Beijing de taal verder te leren. Dus zo is eigenlijk mijn verdere interesse in China ontstaan.
Je hebt dat onderzoek gedaan. Kun je een beetje een idee geven van hoe je aan het onderwerp bent gekomen?
Ja, ik ben voor het eerst in 2007 in China geweest om daar dus de taal en cultuur te bestuderen. En heb ik een jaar gewoond en ik ben in 2010 een MBA-opleiding gaan doen aan Nijrode. En toen heb ik in 2011 een onderzoek gedaan in Chengdu. Dat is een stad in Sichuan, de hoofdstad van Sichuan provincie. Om daar te kijken naar hoe westerse bedrijven, waarom die zich daar vestigen. Het gaat altijd over China, economische ontwikkeling en vooruitgang. En dat gebeurt eigenlijk vooral aan de oostkust van China tot voorheen. Maar je ziet dat daar is de ontwikkeling al zo ver dat het zich steeds meer naar het binnenland verplaatst, dus richting het westen. Dus en je ziet daar ook steeds meer ontwikkeling en bedrijven die zich daar vestigen. Europeanen die zich daar vestigen. Dus het leek me heel interessant om dat gedeelte van China eens te bestuderen, wat nog echt in opkomst is. En het zou ook wel zo zijn, denk ik, dat het, als dat eenmaal ontwikkeld is, dan gaat het, als het goed is, ook nog verder in het westen. Dus in Tibet en Xinjiang, dat daar misschien ook wat meer van de economische ontwikkeling geprofiteerd kan worden die in de rest van China al bestaat. Dus in 2007 heb ik daar een jaar gewoond. En ik heb het onderzoek heb ik in een paar weken gedaan door middel van interviews.
In 2007, wat heb je daar toen gedaan?
Nou, ik ben naar China vertrokken voor het eerst om gewoon eens te gaan kijken wat er nou allemaal gebeurt, om het met eigen ogen te zien. Dus ik heb me toen vooral verdiept in de Chinese taal. Dus elke dag gewoon netjes 4 uur karakters schrijven en woordjes leren. En daarnaast heb ik bij een PR-bureau gewerkt in Peking. En heb ik ook nog in een Chinese band gezeten. Dus dat was eigenlijk gewoon een jaar me onderdompelen in de Chinese cultuur om eens te ervaren hoe het is om daar te wonen.
Hoe heette die band waar je in zat?
Die band die had gewoon een Engelse naam. Die heette Arrows Made of Desire.
Maar wel bestaand uit Chinese muzikanten.
Ja, en toevallig was de zanger was half Chinees, half Nederlands. Dus die ben ik bij toeval tegengekomen. En we hadden een gitarist uit binnen Mongolië. En onze drummer kwam echt uit Beijing.
Hardcore Beijing.
Hardcore Beijinger was hij, ja, ja, ja.
Was het een gelegenheidsband of mocht je aanschuiven?
Toevallig bestonden ze al een tijdje en ze hadden zelfs een platencontract. En ze zochten een bassist en ze hadden best wel veel optredens en ze gingen ook een nieuw album opnemen. Dus ik kwam eigenlijk precies op het goede moment. Dus ik had auditie gedaan en een week daarna toen ik was aangenomen, het gingen we al naar een andere stad, Tianjin, waar ook ongeveer 12 miljoen mensen wonen, om daar allemaal optredens te doen. Echt voor hele grote zalen. Je hebt natuurlijk in China is alles op grote schaal en ik was in Nederland gewend om voor 50 mensen of zo te spelen. Daar was het eerste optreden al meteen voor 2000 uitzinnige Chinezen die nog niet zo heel vaak van dat soort muziek hadden gehoord. Dus dat was wel een enorme leuke ervaring.
De muziek die jullie maakten, was je dat ook gewend te spelen hier in Nederland, rockmuziek?
Ja, het was een beetje blues, rockachtige muziek. Ik hield wel van dat genre. Ik had er ook al wel eerder in dat soort bands gespeeld.
Verschillende hoopvolle berichten ook over de huidige minister-president van China, Xi Jinping, dat er onder zijn invloed nog wel eens hoopvolle veranderingen zouden kunnen plaatsvinden, ook voor Tibet. Heb jij er enig idee over?
Ik weet dat de Dalai Lama dat onlangs ook heeft gezegd. Dus ik denk dat als hij het zegt, dan zal er zeker een kern van waarheid in zitten. Ik vind het altijd wel moeilijk te peilen, omdat het zou heel goed kunnen dat hij persoonlijk, wat ik wel eens heb begrepen, ook wel een band heeft met Tibet. Al is natuurlijk wat hij naar buiten brengt, is altijd het officiële standpunt van de partij. En daarin gaan veranderingen nou eenmaal heel erg langzaam. Ja, er zitten natuurlijk een paar hardliners. Die zitten in het standing committee van de Communistische Partij. Bestaat uit 9 mensen. En ja, ik denk dat het zal niet over 1 nacht ijs gaan. Dus er zullen misschien wel wat bewegingen komen. Maar ik ben heel benieuwd wat er in de praktijk van terechtkomt. Maar afgelopen jaar zijn er wel wat signalen geweest. Ook via officiële staatsmedia. Dat er wel eens werd gezegd van nou, misschien is de koers die in het verleden werd gevaren op het gebied van Tibet gewoon niet helemaal de juiste. En misschien moeten ze wel toe naar wat meer religieuze vrijheid. En dat mensen wel een foto van de Dalai Lama in bezit mogen hebben. Dus nou ja, ik denk als de Dalai Lama dat zegt, hij zal zich zeker baseren op goed ingelichte bronnen.
Ik hoorde afgelopen week ook een anekdote over de vader van Xi Jinping. Dat hij bevriend zou zijn geweest met de Dalai Lama toen hij in 1953 een jaar lang ook in China is geweest. En dat hij hem zelfs een horloge zou hebben gegeven. En dat de vader van Xi Jinping die tot aan zijn dood zou hebben gedragen.
Ja, daar heb ik ook over gehoord, ja. Ja, dat horloge inderdaad. Nou, dat zal toch een band scheppen, denk ik ook. Nou ja, ik denk uiteindelijk, als het op persoonlijk vlak, als daar een klik is, dat kan natuurlijk gewoon een grote motivatie zijn om daar iets aan te doen. Zelf zou ik, als je naar de hele situatie in Tibet kijkt, is het echt een kans dat ze nu met deze Dalai Lama, nu die nog leeft, eventueel tot een oplossing zouden kunnen komen. Terwijl als hij overleden is, dan weet je natuurlijk gewoon niet wat er gaat gebeuren. En dan krijg je misschien een verdeelde Tibetaanse gemeenschap, waarvan een deel zich misschien echt zal willen afsplitsen. Dus ik denk dat de Chinese regering er heel erg bij gebaat is dat ze met hem op korte termijn iets van een oplossing gaan vinden.
Roller King for deeper meanings in this tiny life of ours. iets wat in nauw verband staat met het onderzoek dat wat jij hebt gedaan in China naar de motivatie van westerse bedrijven om zich in China te vestigen, is een weblog wat jij bent gestart. Het heet China 2025. Ja, kun je iets over de achtergronden van dit weblog vertellen?
Ja, ik ben die website begonnen, china2025.nl, omdat ik vond dat er in Nederland relatief weinig informatie te vinden was over wat Nederlanders eigenlijk in China doen. Ik was daar voor mijn onderzoek heel erg naar op zoek. En ik ben ook tegen heel veel interessante verhalen van ondernemers daar aangelopen. Maar die waren gewoon helemaal niet zo goed te vinden op internet. Dus het leek mij wel een toegevoegde waarde hebben om iets op te zetten waar alle Nederlanders die iets met China te maken hebben op professioneel gebied, om daar een plek voor in te richten online, zodat die mensen ervaringen kunnen delen, kennis kunnen delen en elkaar kunnen leren kennen en kunnen reageren op elkaars verhalen. Dus ik ben samen met Mai Xialin, die ken ik nog van mijn studie in Beijing. Dat is een Nederlandse met Chinese achtergrond. Zijn we samen dat blog gestart. En dat bestaat nu een jaar. Dat is ontzettend leuk en daar maken heel veel mensen nu ook gebruik van. Eigenlijk iedereen met een interessant verhaal over China, die mag daar bloggen. Dus we hebben nu inmiddels ongeveer 55 China-experts of mensen die met China te maken hebben, die daar regelmatig een verhaal op schrijven. En dat gaat van ondernemers tot mensen die in de muziekwereld zitten, tot kunstenaars, tot mensen die veel van de cultuur weten of van de taal weten. Dus het is eigenlijk een heel divers blog, puur gericht op hoe China in Nederland wordt ervaren en hoe Nederlanders hun ervaringen met elkaar kunnen delen. Iemand die schrijft over hoe je producten daar het beste kunt laten produceren, waar je dan op moet letten bij de kwaliteitscontrole. We hebben mensen die schrijven over de online ontwikkelingen daar, dus de openheid op het internet en welke bedrijven zich er allemaal mee bezighouden. Dus voor dat type bedrijven is het blog juist heel interessant om eens te kijken van wat gebeurt er al op dat vlak en wie zitten er al, wat voor Nederlanders zitten er en kunnen we daar misschien een verbinding mee maken.
In de titel van jullie blog, China 2025, waarom juist 2025?
Het is vooral bedoeld om te laten zien, het gaat over China, het gaat over Nederland en het gaat over de toekomst. Dus vandaar dat we 2025, wordt in heel veel onderzoeken en rapporten genoemd als een jaar. Ja, er wordt een aantal jaar vooruit gekeken. Dat is een soort van markeringspunt. Een kwart eeuw hebben we dan gehad in de 21ste eeuw, dus meer daarvoor bedoeld.
En heb je verder nog plannen naar de toekomst toe op het gebied van China, Tibet?
Nee, onze ambitie met het blog is om dat wel verder uit te bouwen. Dus we merken gewoon dat er heel veel behoefte is aan informatie over China. Dus we hebben sinds kort ook alle China-evenementen staan erop en China-vacatures. En we hopen dat het echt een platform wordt voor Nederlanders die iets met China willen. Dus dat is mijn ambitie met het blog. En met het Brouwerfonds hebben we de ambitie om voor de komende jaren nog een heel aantal extra vluchtelingen de mogelijkheid te kunnen geven om een opleiding te volgen. Dus daar gaan we gewoon met de hele familie gaan we daar heel hard aan werken. En we hopen de komende 5 jaar gewoon heel veel mensen aan ons te verbinden en om mensen warm te krijgen om daar ook geld voor te gaan geven. Omdat we dat gewoon heel erg belangrijk vinden dat daar verandering in komt.
U hoorde Rutger Brouwer in gesprek met Menno Bijleveld. Meer informatie over het Brouwerfonds vindt u op onze website.
Eind volgend jaar is de boeddhistische omroep geen zelfstandig centgemachtigde meer. Toch willen we graag programma's met een boeddhistisch hart blijven maken. En dat kan, als we het samen doen. In een tijd waarin het in omroepland beter en sneller moet, hebben we het met u liever over geduld, over wijsheid en over compassie, over geluk en levenskunst. Om de bezuinigingen van de overheid te compenseren, hebben we uw steun nodig. En daarom zeggen we, verrijk je karma, word vriend van de bos. En dat kan al vanaf 11 euro. Surf naar www.verrijkjekarma.nl. Bedankt.
En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep. Die werd gepresenteerd door Marloes Lazaal, eindredactie Maurice Laparlière, techniek Rob Gerritsen. Op onze website Bos RTV kunt u van alles vinden over onze radio- en tv-programma's, plus een archief met al onze uitzendingen. En daarnaast kunt u ons vinden op Facebook onder Boeddhistische Omroep en op Twitter als Bos RTV. Volgende week dinsdag zijn we weer terug op Radio 5 met Oba Live om 7 uur 's avonds en Hemelsbreed om middernacht. Graag tot dan.